Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil op deze eerste kerstdagmorgen met elkaar gaan zingen uit de 150ste psalm. En daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht in de hemel, zijn de krachten. Wat er verder volgt in vers 1 van de 150ste psalm. Vanmorgen het bekende kerstevangelie lezen zoals dat tot ons komt uit Lucas 2, de eerste 7 versen. De schriftlezing Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden met de woorden van zondag 14 uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 14. En om daarna te gaan zingen uit de 135ste psalm. Het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan allegoon, vers 3 van 135.
En het geschiedde diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des heiligen geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt hij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
De tekst voor de prediking is ook bepaald na overleg met dominee van Heteren, die meer de nadruk zal leggen op de geboorte van het kind, dus het laatste gedeelte van Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En vanmorgen is meer de nadruk op de achtergrond van de geboorte van Christus. En dan wordt de tekstversen zijn dan de versen 1 tot en met 4, zoals u net zijn voorgelezen, Lucas 2, vers 1 tot en met 4. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Maria. Het vierde, het vijfde en het zevende vers. Des Heeren arm is sterk, hij deed een krachtig werk. Vers 5, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht. En vers 7, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. 4, 5 en 7 van de lofzang van Maria. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heeren die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 97ste psalm en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Vers 1 van 97, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat gebeurt er niet veel in de wereld? En de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, ze zijn toch eigenlijk bijna niet bij te houden. En daarbij draait het dan steeds weer om de macht. Wie is de sterkste? Israël of Hamas? Wie trekt er aan het langste eind? Rusland of Oekraïne? Wie wordt de premier? Wilders of toch weer een ander? En machthebbers, die willen ook steeds meer. En wereldleiders deinzen er ook niet voor terug om in woord en in daad te laten zien wie de sterkste is. Die machtsstrijd is niet nieuw. Want eeuwenlang draait de wereldgeschiedenis om de vraag naar de macht. Het is ook het vraagstuk waaromheen de meeste oorlogen draaien. Maar op deze eerste kerstdag blijkt dat God de macht in handen heeft. Hij heeft de controle over alle dingen. De grote wereldleiders denken dat zij de wereld naar hun hand kunnen zetten. Zij zitten daarin verkeerd. Het kan er niet veel zijn als we om ons heen zien wat ons zorgen kan geven. Maar als we dan terug gaan kijken op wat er in deze wereld heeft plaatsgevonden, dan zien we dat God alles leidt met zijn hand. God die de geschiedenis van de wereld schrijft. Dat blijkt er in het bijzonder met kerst. Als thema willen we boven de prediking zetten: kerstfeest en de strijd om de macht. Drie gedachten. De machthebbers, het machtscentrum en het machtsspel. Kerstfeest en de strijd om de macht. De machthebbers, het machtscentrum en het machtsspel. Rome. Ja, dat was toch wel rond de jaartelling, om het zo te zeggen, the place to be. Een mooie stad, een prachtig paleis, mooie overheidsgebouwen. En iedereen die in die dagen Rome bezocht, was onder de indruk van die stad. Van daaruit werd heel de wereld van die dagen bestuurd. En keizer Augustus, hij was de absolute heerser van het Rijk. Hij had alle macht. En dat blijkt wel uit hetgeen waarmee het kerstevangelie begint. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En het volk van Israël, de staat van Israël, land Israël, ze telden in die dagen helemaal niet mee. Dat was toch de situatie. Israël, een klein grondgebiedje bij de Middellandse Zee. Ze hadden weliswaar een rijk verleden, een indrukwekkende staat van gewonnen oorlogen, een geschiedenis waar ze ook trots op konden zijn. Vooral uit de dagen van David en van Salomo. Dat is allemaal maar uit de geschiedenisboeken. Dat is nu passé. Daar kopen ze vandaag de dag niks meer voor. Niemand in Rome die zich druk maakt om dat nageslacht van koning David. En in Egypte of in Syrië keek niemand op tegen dat Joodse volk. Hun positie als wereldmacht is voltooid verleden tijd. Misschien, het is natuurlijk maar een flauw beeld, vergelijk het maar met de Republiek der Nederlanden. De 17e eeuw, in de Gouden Eeuw, groeide Nederland uit tot het centrum van de wereldhandel. Het zat een belangrijke positie. En steden als Delft, Enkhuizen, Gouda, dat waren bekende steden over heel de wereld. Maar nu, buiten Nederland, weten velen niet meer van het bestaan van die plaats. En zo lag het in die dagen met Israël. Vergane glorie, een vervallen hut, een afgehouwen tronk. Er is een andere wereldmacht. En het grote Romeinse Rijk is die grote speler op het wereldtoneel. En Israël is maar een hele kleine provincie van dat Rijk. De kaarten lijken te zijn geschud. Het Romeinse Rijk onder keizer Augustus is het grote wereldrijk van die dagen. Natuurlijk, daar zijn best wel wat binnenbrandjes, om het zo te noemen. Maar iedereen snapt dat de opstand tegen dat rijk geen enkel nut heeft. En aan de rand van dat grote wereldrijk ligt Israël. Keizer Augustus maakt zich om dat volk helemaal niet druk. Want van de kant van Israël heeft hij geen gevaar te vrezen. Dwingend legt hij de inwoners van zijn rijk zijn wil op. Ja, ook aan het volk van Israël. Want hij laat aan hen wel zien wie de sterkste is. En als bewijs van zijn grote macht laat hij zijn wereldrijk taxeren. Heel dat Romeinse Rijk met al haar inwoners en bezittingen moeten worden geregistreerd. En dan zal aan het licht moeten komen hoe groot en sterk zijn rijk wel niet zal zijn. En het grote getal van zijn onderdanen zal dan bekend worden. En dat vooruitzicht, dat maakte Augustus al blij. Het is in dat opzicht een wereldleider dat net een kind is. Want hoe is het, jongens en meisjes, als je soms van die periode hebt in een jaar dat er een bepaalde rage is om bepaalde zaken te sparen. Er kunnen misschien stickers zijn. Dan wil je toch zoveel mogelijk van die stickers verzamelen. En als je alles hebt, dan laat je dat toch vol trots zien aan je vriendjes wat je allemaal bijeen hebt vergaderd. Nou, zo is het ook met die grote keizer Augustus. Hij wil zwart op wit wil hij zien en hij wil horen hoe groot zijn macht is. Het rijk van Augustus dat verkeert op de toppunt van macht. In Judea, maar een heel klein districtje in dat machtige Romeinse Rijk. De inwoners moeten belasting betalen aan Rome. En nu als ze zullen gaan worden getaxeerd, zal helder worden hoeveel ze aan hem verschuldigd zijn. En meer belastinggeld betekent meer geld voor het leger en een groter leger betekent verdere expansiedrift. Alles en iedereen staat onder heerschappij van keizer Augustus. En dan lijkt Lucas in het tweede vers die volksbeschrijving nader toe te lichten. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Bekend vers, jullie jongens en meisjes hebben het misschien wel eens opgezegd op school of moeten het misschien straks opzeggen op de zondagsschool. Maar het is toch nog wel een wat lastig vers, dat tweede vers. Die Cyrenius, afgeleid van de Latijnse naam Quirinius, wat strijder betekent. Je had een hoge positie gekregen in het Romeinse Rijk. Na Augustus was hij de belangrijkste man. Van het begin van de jaartelling was hij enkele jaren belast met het militaire commando in Syrië. Maar nu spreekt Lucas, en laten we daar niet overheen lezen. Nu spreekt Lucas over deze eerste beschrijving. Deze eerste beschrijving. Blijkbaar is zo'n beschrijving vaker gebeurd. Nu vindt die inschrijving voor de eerste keer plaats. Een volkstelling die dus voor de eerste keer plaatsvond als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Cyrenius had van keizer Augustus de opdracht gekregen om deze registratie uit te voeren. Maar er was dus ook een tweede beschrijving. Cyrenius heeft namelijk meerdere functies gehad. En van die tweede volkstelling lezen we ook bij Lucas, maar dan in het boek Handelingen. Als we daar lezen in Handelingen 5, het 37e vers. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving. En maakte veel volk afvallig achter zich. Die tweede beschrijving, Handelingen 5, die had te maken met de afzetting van Archelaus, de zoon van Herodes de Grote. En die regeerde van 4 voor tot 6 na Christus. En nadat keizer Augustus allerlei klachten over hem had binnengekregen, werd hij afgezet. Het werd Judea geplaatst onder Romeins bestuur. En dan komt er een tweede volkstelling. Wat we dus vinden in Handelingen 5. Dus je kan dus zeggen, er vonden in 15 jaar twee volkstellingen plaats. De telling van Augustus, die gold voor het hele Romeinse Rijk. En de telling van Cyrenius, wat een provinciale telling was. Die tweede beschrijving die eigenlijk veel bekender is geworden dan de eerste. Want rond die tweede beschrijving vonden er allerlei ongeregelheden plaats. Het volk kwam in opstand. En daarvan kunnen we ook lezen in de boeken van Flavius Josephus. Die eerste beschrijving die vervaagde helemaal in de herinneringen van het Joodse volk. Voor die eerste beschrijving vinden we ook niks terug in de geschiedenisboeken. Die volkstelling onder Augustus leek er één te blijven voor de archieven van Rome. Maar God, de Heilige Geest, leidde dat anders. Want waar de geschiedenisboeken zwijgen over die eerste beschrijving, brengt de apostel Lucas, de evangelist Lucas, die brengt dat wel voor de aandacht. Wel meer dan 2000 jaar horen met kerst miljoenen mensen van die eerste volkstelling onder keizer Augustus. Waarom? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom begint het kerstevangelie altijd met deze zinnen? Waarom staan deze eerste twee versen in het meest bekende gedeelte uit de Bijbel? Dat er ook meteen begonnen kunnen worden met vers 6. Deze woorden onderstrepen de macht van het Romeinse Rijk. En die woorden die laten ook zien de onbetekenende positie van de Joden in die dagen. En laat dit nou niet direct iets zien van het gebeuren met kerst. Augustus, de keizer, hij toont zijn macht, zijn kracht, zijn heerschappij. Heel de wereld ligt aan de voeten van die keizer. Augustus, de machtige keizer waar niemand tegenop durft te komen. De machtigste man van de wereld, de man die aan de touwtjes trekt. Niemand durft zich tegen hem te keren. Lucas laat zien dat dat schijn is. God prikt door al die grootheidswaanzin van mensen heen. En Lucas maakt duidelijk dat die machtige keizer niet meer is dan een loopjongen van de allergrootste koning. Want in het verborgen is de Heere, de schepper van hemel en aarde, is hij bezig om zijn rijk te doen komen. Terwijl Augustus zijn macht en zijn rijk laat taxeren, is er een andere machthebber die zijn taxatierapport uitbrengt. Hij die de macht heeft over hemel en aarde en die de situatie op aarde ziet en taxeert. En zijn taxatierapport is vernietigend. Want het is door de zonde een failliete boel. Een verloren zaak. En heel de wereld die ligt in de boos. Onderworpen aan het oordeel van God over de zonde. En dat is de situatie die God de Heere vanuit de hemel registreert. Hij doorlicht heel de wereldsituatie. En hij komt met dat rapport. Er is niemand die God zoekt en er is niemand die naar God vraagt. Beschamend en ontdekkend. En het laat zien hoe slecht het ervoor staat met de wereld, met de aarde en allen die daarop wonen. De duisternis der zonde die gevallen is over Gods kosmos. Vanuit de hoge hemel heeft God de Heere als het ware zijn volkstelling gehouden. En hij heeft gezien wie er op aarde wonen. Zondaren. Mens met een verdorven natuur. Mensenkinderen met een boos hart. Niemand van hen zoekt naar God. En niemand van hen vraagt naar God. En daarom moet God ingrijpen. En dat gaat hij nou doen. En daarbij schakelt hij zelfs aardse machthebbers in. En blijkt dat alles onderworpen is aan zijn heerschappij. En zelfs de groten der aarde, die moeten meewerken om Gods plannen te realiseren. Kerst is het feest van Gods ingrijpen. Iedereen was onder de indruk van Augustus. En dat hij de machtigste man van de wereld was. Maar boven keizer Augustus woont en troont God de Heere. Keizer kan zijn plannen hebben. Hij kan zijn machtsimperium willen uitbreiden. En hij kan zijn macht ten toon willen spreiden. Feitelijk is hij niets anders dan een nietig instrument in Gods hand. Want de Heere gebruikt deze beschrijving, deze volkstelling, om zijn plan met deze wereld te volvoeren. Wie heeft de macht? Keizer Augustus in Rome? Cyrenius, de stadhouder van Syrië? De Verenigde Staten? China, Rusland? Nee, God heerst als opperheer. God de Heere regeert. En dat maakt het kerstevangelie nou duidelijk. Aardse leiders zijn niets anders dan speelballen in de hand van een machtige God. Hij is er die dwars door al het wereldgebeuren heen zijn geschiedenis schrijft. De Heere troont boven alles en hij beschikt over alles. De Allerhoogste regeert en de Allerhoogste leidt alle dingen. Voor het oog hebben Augustus, Cyrenius en veel de machthebbers vandaag maar in. Voor het oog hebben die de macht in deze wereld. Maar ze stellen niks voor, slechts een instrumentje. Waar God gebruik van maakt om zijn raad te vervullen. Dwars door het onmogelijke heen werkt hij heen naar de realisering van zijn plan en de vervulling van zijn belofte. Mag dat ons geen moed geven? Als we toch om ons heen kijken, een bange, benauwende, angstwekkende tijd. Wat gebeurt er niet allemaal? Er is toch zoveel wat ons ook bevreesd kan maken. Als we de krant lezen, de berichten zien van de wereldleiders van vandaag, dan lijkt het alles toch de verkeerde kant op te gaan. En in die begeerte naar meer macht proberen die wereldleiders elkaar naar de troon te steken. Ze deinzen nergens voor terug. En ze laten duidelijk zien dat ze niks om hun bevolking geven. En om ons heen, net als in de dagen van Augustus en Cyrenius, wat zien we dan nog van de godsdienst? Wat zien we dan nog van Gods rijk? Het heeft toch steeds minder een plaats in onze samenleving. Het is iets voor achter de voordeur. Voor de Heere en zijn dienst lijkt steeds minder plaats te zijn. Op scholen, politieke bühne, de vergaderzalen, in onze maatschappij. De leiders van de wereld komen op voor zichzelf. Het gaat hen om eigen eer en roem. kerst predikt ons nu. En vandaar die eerste vers uit Lucas 2. Dat God regeert. En die machtige keizer van Rome. Hij is een dienstknechtje van de Allerhoogste God. En kerst laat zien dat de strijd om de macht in de hemel is beslist. God heeft ingegrepen. En met kerst heeft hij zijn machtswoord gesproken door zijn zoon naar deze aarde te zenden. Verborgen voor velen, maar ingebed in het plan van Augustus, die met zijn volkstelling zijn macht wilde tonen. Maar God schakelt in de weg van zijn heilsopenbaring zelfs aardse keizers in. Omdat voor iedereen duidelijk is, ook vandaag nog, God de Heere regeert. Kerst, het feest van Gods ingrijpen. God die ingrijpt en zijn macht en zijn majesteit toont. Hij die de geschiedenis schrijft. Dat brengt bij de tweede gedachte. Het machtscentrum. Want voor het oog was de Rome het machtscentrum, het bolwerk van macht in die dagen. In Rome resideerde de keizer. Daar werden de wetten opgesteld, daar werden de wetten uitgevaardigd. Daar werd leiding gegeven over heel dat Romeinse Rijk. Het bolwerk van macht bevond zich in die dagen duidelijk in Rome. Dat was het centrum van de wereld. Denk aan Washington, wat het vandaag de dag is. Door onze ideeën zijn toch de Verenigde Staten, die vormen het centrum van de macht. En die zijn op het wereldtoneel de belangrijkste speler. En nu wordt vanuit Rome wordt er een gebod uitgevaardigd. We weten niet exact hoe het bij de mensen bekend is geworden. Maar in elk geval zullen de mensen hebben begrepen dat ze een gebod van de keizer niet zomaar naast zich neer mogen leggen. Keizers wil is wet. En ook in Israël vindt die registratie plaats. In het land waar veel gewerkt wordt met geslachtsregisters en verdeling in stammen, hoeft dat ook geen groot probleem te zijn. Ieder moet gaan naar zijn eigen stad. Een hele volksverhuizing is het gevolg. Ze moeten op weg gaan naar de streek waar ze vandaan komen, waar hun geslachtspapieren liggen. Het is een gaan en komen van mensen die zichzelf hebben in te schrijven. En ergens in Nazareth wonen Jozef en Maria. Ze hebben zo hun eigen dingen die hun bezighouden. Maria is immers in verwachting. Het zal niet zomaar een kind zijn. Want zowel Jozef als Maria, ze hebben beide gehoord uit de mond van de engel wat een bijzonder kind dit zal wezen. En Maria weet nog wat de engel tegen haar heeft gezegd. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Hoe zouden die twee, Jozef en Maria, nou dat gebod van de keizer hebben ontvangen? Het zal voor hun niet makkelijk zijn geweest. Want aan het einde van de zwangerschap zit je niet te wachten om zo'n lange reis te moeten maken. En het comfort wat wij vandaag de dag kennen van een auto of een ander vervoermiddel hadden zij nog niet. Ze zullen dus met hun ezeltje die lange reis moeten maken. Toch denk ik dat het bij hen heel veel heeft losgemaakt. Want het alles blijkt toch dat Jozef en Maria vrome mensen waren. Mensen die leefden dicht bij Gods woord. En ze hebben beide gehoord van een engel dat Maria een bijzonder kind zal ontvangen. Zou het dan niet zijn geweest dat ze samen en persoonlijk de schriften erop hebben nageslagen? Dat ze zullen hebben gezocht naar bewijsteksten die spreken over die bijzondere komst van die Davidszoon. Toen de wijzen uit het oosten arriveerden in Jeruzalem, toen hadden de schriftgeleerden direct door waar die koning der Joden geboren zou worden. Te Bethlehem in Judea gelegen. Ik kan me niet voorstellen dat Jozef en Maria dat ook niet hadden geweten. De vrome Joden, die kenden de schrift immers wel. En die wisten ook de profetie van Micha. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Maria en Jozef zullen vanuit de schriften dus hebben geweten waar de Messias geboren zou moeten worden. Ze wisten dat dit in Bethlehem was. Zij woonden in Nazareth. Misschien zullen ze wel eens de gedachte hebben geuit tegen elkaar. Hoe moet dat nou? En hoe komen wij dan ooit in Bethlehem? Nu komt daar dan het gebod van keizer Augustus. Op keizerlijk bevel moeten ze naar Bethlehem. Ziet u, Augustus is niet meer dan een pion op Gods schaakbord. En nu kunnen die twee gaan. En ze gaan hun weg vanuit Nazareth in Galilea, gaan ze op weg naar Bethlehem in Judea. Wat een verschil trouwens, als je die twee centra naast elkaar gaat leggen. Rome, de stad van die machtige keizer Augustus, daar is zijn residentie, daar wonen de voornaamste mannen van die dagen. Daar werden de beslissingen genomen die heel het wereldgebeuren aangaan. Bethlehem in Judea. Wat stelt dat stadje nou voor? Het is geen eens de plaats waar David zijn triomfen behaalde als koning. Het is de geboortestad van David, de plaats waar hij groot is geworden. Het is eigenlijk best opvallend dat het hier zo staat. Want meestal wordt toch Sion, Jeruzalem, de stad van David genoemd. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt over Jeruzalem gesproken als de stad van David. En nu wordt er gesproken over Bethlehem als stad van David. Het gaat hier duidelijk om vergaande glorie. Jeruzalem, de koningsstad, is weer verdwenen achter Bethlehem, dat familiedorpje. Jozef en Maria trekken aan Jeruzalem voorbij naar Bethlehem. Ze gaan terug naar af. Bethlehem. Daar ligt toch een diepe gedachte achter. Jeruzalem, in Sion, is de plaats waar David geheerst heeft in macht. In Sion woonde David in voorspoed. In Sion heeft David triomfen gevierd. Maar Bethlehem is de plaats waar David geboren is in de geringheid als zoon in een boerenfamilie. Ziet u, Bethlehem en Rome, ze vormen het grootst mogelijke contrast. Rome, de grote stad van keizer Augustus. En Bethlehem, de plaats van schaapskooien en van wat herders. Zulke herders die in Israël niet meetelden en niet voor vol werden aangezien. Het tekent toch het verachten en het geringe van die stad, waar David in geringheid geboren is en voortbestemd leek voor zijn taak als herder. David, die herder naar Gods hart, die blijkt te beginnen als staljongen in Bethlehem bij de schaapskooi. Maar Gods eigen zoon, Davids grote zoon, heeft geen ander begin gekend. Hij start ook bij de schaapskooi, in de stal van Bethlehem. En zo heeft God het geleid. Bethlehem, die het niet zingt, maar dat machtige stad Rome. Bethlehem is nu de geboorteplaats van de Messias. Bethlehem, een klein stadje dat qua inwonertal te klein is om een afzonderlijk district te vormen. Maar daar wordt Jezus geboren. Niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem. Dat laat ons zien dat zijn komst een komst in nederigheid is. Dat is nou de weg die Jezus moest gaan. Een weg waarin hij al zijn glorie en al zijn majesteit verliest. En al zijn luister moet afleggen. Nee, zelfs in Jeruzalem, die stad waar David zijn triomfen vierde, kon hij niet geboren worden. Hij moest zijn in Bethlehem. En dat tekent zijn diepe vernedering. Begrijpen we dat in de wereld draait alles om macht. En in mijn, in uw hart en in jouw hart draait alles om macht. Een mens wil regeren. Een mens wil zelf de lakens uitdelen. En een mens wil zelf kunnen bepalen wat goed en fout is. Daar lag toch al het probleem van de zondeval. Dat een mens als God wilde zijn. En hij niet gebonden wilde zijn aan de wetten van God. Hebt u die neiging in uw eigen hart al opgemerkt? Dat Rome u beter ligt dan Bethlehem. En dat wij de troon ook liever hebben dan de hoon. En dat wij de eer eerder zoeken dan om te buigen voor een ander. En dat wij liever de hoogte ingaan dan dat wij de diepte ingaan. Maar Kerst laat zien dat er in Gods koninkrijk andersom is. Wie niet zwak wordt, dat wil zeggen klein, schuld verslagen, verbroken van hart, die zal met Kerst met lege handen komen te staan. Misschien wel vol met allerlei wereldse goederen, maar leeg aan het goed dat de ziel kan verzadigen. Ze moeten naar Bethlehem, naar het broodhuis. En dat dorpje gaat zijn eer aandoen, want daar wordt hij geboren die het brood des levens is, dat uit de hemel is nedergedaald. En wie van dat brood eet, zal nimmer meer honger lijden. Want uit Bethlehem komt voort hij, die dat brood des levens is. En zo worden die twee steden tegenover elkaar geplaatst. Het machtige Rome en het onaanzienlijke Bethlehem. De wereldstad Rome en het randverschijnsel Bethlehem. En niemand zal iets durven te geven voor de macht van Bethlehem. Maar in het verborgen is de Heere bezig om zijn plan te volvoeren. Want Bethlehem, daar gebeurt het. Dat is de plaats waar je met Kerst moet zijn. Wat broertjes, een herberg, een schaapskudde. Dat lijkt aan dat dorpje geen eer te behalen. Maar dit is nou het machtscentrum van de wereld. God vervult daar zijn belofte. Daarvoor maakt hij gebruik van dat bestuurscentrum van Rome. Voor het oog een beslissing waarmee de keizer zijn macht laat zien. Maar het is Gods hand die alles leidt en regeert. De wijze waarop de Heer het kerst laat worden is nou tekenend voor de manier hoe hij alles stuurt en leidt. Dat brengt tenslotte bij onze laatste gedachte, het machtsspel. Want die machtsstrijd die wordt toch vandaag de dag vaak uitgevochten. Dan vindt er een hevige strijd plaats en dan worden de zwaarste middelen ingezet. Het zal in de dagen van keizer Augustus niet anders zijn gegaan. Het Romeinse leger deinst ook niet terug om geweld te gebruiken als er een opstand dreigde uit te breken. Later werd Jeruzalem platgebrand. Alles deden ze eraan om de macht te behouden. Nu zien we met kerst hoe God anders werkt. Hij hoeft niet vol eergevoel en machtswellust een volkstelling uit te schrijven. Hij hoeft geen zetel in dat machtscentrum in Rome. Maar God grijpt in de wereldgeschiedenis. En hoe hij dat doet is nou tekenend voor de wijze waarop de Heere altijd werkt. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door zijn geest zal het geschieden. Want God kiest namelijk het geringe. Het verachte, het kleine kiest hij uit om zijn beloften te vervullen. Israël door iedereen afgeschreven. Het rijk van David van het wereldtoneel verdwenen. Bethlehem van alle luister ontdaan. Een stad en een land van vergane glorie. Maar de Heere zet dat plaatsje op de wereldkaart. En zo gaat hij, mag ik het zeggen met alle eerbied, zijn machtscentrum in Israël installeren. Waar zijn zoon zitting op zal nemen. Het begint in Bethlehem. Het eindigt straks op die kruisheuvel in Jeruzalem. En hij werkt door vanuit de hoog zijn zoon te zenden laag naar deze aarde. Als een klein hulpeloos kind werd hij gelegd in die kribbe in Bethlehem. Het is in het achterafgedeelte van de wereld. We zouden zeggen het is in een bijgebouwtje. Het lijkt een voetnoot in heel de wereldgeschiedenis. Maar in die helsgeschiedenis begint nu de plot van Gods raad. Ergens ver weg van Rome lopen die twee mensen van Nazareth naar Bethlehem. Komen ze eraan? Is er voor hen geen plaats in de herberg? En moeten ze als het ware een schuurtje in? Niemand is erbij. Geen wereldpers. Geen fotografen. Geen enkele aandacht vanuit de wereld voor deze geboorte. Maar zo vestigt God zijn rijk. En zijn heerschappij. Tegen alle gebruiken van de wereld in. Niet met macht. Niet met veel geschreeuw. Niet met veel kracht. Maar in de stilte. Door zijn geest. In dat nietige Bethlehem. Verborgen voor de machthebbers van de wereld. Dat hij geboren. Die toekomt. Alle macht. Wat een onderscheid. Die machtige keizer Augustus op zijn troon. Het geboren kerstkind in die kribbe in de stal. Wie zou u kiezen? Voor wie van die twee zou u gaan? Als je met je natuurlijke ogen kijkt, naar wereldse maatstaven, weet je het wel. We kiezen voor keizer Augustus. Het geloofsoog ziet het anders. Je mag dat kind in de kribbe de lang verwachte Messias zien, die zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd arm klein is geworden om mensen die diep gevallen zijn en al hun heerlijkheid verloren hebben en ze rondwentelen in het blubber van de ongerechtigheid om zulken te verlossen. En zijn koninkrijk wordt niet gebouwd met veel machtsvertoon. Hij heeft voortdurend laten zien wat het is om de minste te zijn. En hij riep steeds weer op tot zelfverloochening. En hij waste zijn discipelen niet hun oren, maar hun voeten. En dat is toch heel de levenshouding van dat geboren kerstkind. Hij, waarvan we ook lezen in Matteüs 20... die ook daarmee heel zijn leven heeft betoond in die versen 25 tot en met 28. Als hij dan zegt, gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hem en de groten gebruiken macht over hem. Doch alzo zal het onder u niet zijn, zo wie onder u zou willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zo is hij zijn weg gegaan. In geringheid. De lijdensweg op. De dood in. Om zijn leven te geven. Zo heeft hij gehangen aan het hout van Golgotha. En in die weg van vernedering en zelfvernietiging heeft hij de heerschappij over de wereld verkregen. Want hij kan het dan toch zeggen. Mij, nee, niet meer Augustus of welke keizer dan ook. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is de uitkomst van die machtsstrijd die op de eerste kerstdag als het ware een nieuwe fase ingaat. Een machtsstrijd die ten diepste niet gaat tussen keizer Augustus en het kindje Jezus. Maar het is een strijd die gaat tussen de vorst der duisternis en de vorst van het leven. De strijd die in Genesis 3 al was aangekondigd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. God bouwt zijn koninkrijk. En ver buiten het machtscentrum van de wereld, in een klein en onbetekenend stadje, wordt hij daar gelegd. Jezus, de machthebber bij uitnemendheid. En heel de wereld zal eens voor hem buigen. Want de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en zijn koninkrijk. En eenmaal zal alle knie voor hem moeten buigen. Alle tong zal hem belijden. God die hem een naam heeft gegeven die boven alle namen is. En nu dient die heiland en zaligmaker zich aan. Nee, niet met macht en kracht gezeten op de troon met veel uiterlijk vertoon. Maar hij dient zich aan als een babytje, als een klein kindje. In die kribbe, in Bethlehemstal. In die dagen, waarin keizer Augustus zich groot maakt, de zwakken niet meetelt. In die dagen vernedert Gods Zoon zichzelf, neemt hij de gestalte van een dienstknecht aan. God grijpt in en alle verhoudingen in de wereldgeschiedenis, die worden omgezet. Het is kerst. Gods Zoon wordt geboren. Niet vol pracht en luister in een van die grote vertrekken in Rome. Maar achteraf gelegen in het bijgebouwtje in Bethlehem. Zo werkt de Heere dwars tegen alle menselijke verwachtingen en verhoudingen in. In een wereld verloren in schuld wordt Gods Zoon geboren, gelegd in de kribbe. Zeg eens, waar gaat uw hart naar uit? De machthebbers, de machtigen van deze wereld? Naar dat kind in de kribbe. Augustus regeert al lang niet meer. Cyrenius is al lang en breed overleden. Al die machtigen der aarde, die sterven. Zijn koninkrijk blijft bestaan tot in der eeuwigheid. En onder zijn heerschappij hebt u het goed. Want daar vindt u vergeving van uw zonden. En ontvangt u het recht op het eeuwige leven. Blijf dan niet hoog staan. En blijf het dan ook niet hoog zoeken. Maar kom af van uw troon. Op uw knie. Belijdenis van zonde en schuld. Om zo uit te gaan naar Bethlehem. Daar blijkt wie de meeste macht heeft. En wij bij deze machthebber heeft leren uitkomen. Met de schuld van zijn zondaars bestaan. Die mag ook voor eeuwig veilig zijn onder zijn heerschappij. Kerst, het feest van Gods ingrijpen. Christus, gekomen in nederigheid. Gekomen tot uw en jouw zaligheid. Gelooft dan heden dat troostrijk woord. En verhard je niet. Maar laat je leiden door die koning knecht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken, dat te midden van heel de wereldgeschiedenis, waarin Augustus en Cyrenius hun macht en toon spreiden en lieten zien aan de wereld dat zij het voor het zeggen hadden, dat in een achteraf gedeelte, er in een stal in Bethlehem, dat daar de machthebber geboren werd. Hem die toekomt alle macht in hemel en op aarde, de Heere Jezus Christus. En alle verhoudingen werden omgezet. O Heere, doe het ons zien. Want ook nu vandaag kunnen wij nog zo letten op de Augustussen en de Cyrenissen van deze wereld. De mensen met macht, met eer, met aanzien. Zij die met veel geschreeuw en met veel geweld zichzelf neerzetten. En we kunnen er bevreesd voor zijn als we de ontwikkelingen kunnen gadeslaan. Als we de ontwikkelingen gadeslaan in de wereld. Maar u toont ons toch deze morgen dat u de Heere regeert. Dat u in het verborgene werkt naar de volvoering van uw raad. En leer ons dan af te slaan, naar Bethlehem te gaan, om daar te bukken en te buigen, onze schuld te belijden en daar ons leven te wijden aan dat kind in de kribbe, de Heere Jezus Christus. Wilt u zo met ons gaan, deze kerstdagen verder door, ook vanmiddag weer samen brengen in uw huis, en maakt u zo alle dingen wel, opdat uw naam de eer mag ontvangen, omdat u die God zijt die uit uw welbehagen naar deze wereld hebt omgezien en uw Zoon hebt gezonden tot een volkomen verlosser, in wiens naam wij u alles vragen, uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 118e psalm en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Vers 11 van 118.
Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.